Het is ook wel heel mooi dat het kan eigenlijk in een gemeente. Dat je zomaar een bediening even ook naar... Nou, niet even. Wacht, verkeerde woord. Maar dat je zo'n bediening naast je neer mag leggen, over mag dragen. Dat er opvolging is. Dat er iemand anders is die dat gewoon gaat doen. Mooi, als dat weer als Klaas dat gaat doen. Ons nieuwe jonkie. Ja, ik ga het vandaag over Timotheus hebben. Dat was ook zo'n jonkie. Dus ik denk, ja, je draagt dingen over aan een jonkie. Ja. Maar toppie. Ik zie dat meneer en mevrouw Van Dalen ook weer in de gemeente zijn. Leuk dat jullie er weer zijn. Huwelijksreis overleefd. Ja, mooi. En verwelkomde vanmorgen ook al Marien en Yvonne. Waar zitten jullie nou? Oh, daar. Ja, voordat ik het vergeet te zeggen, Marien, als die twee komen, komen ze ook echt, hè? Dus dan heb je ze ook echt in je midden. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben jullie de hand al geschud? 40 of 50 of zo vanmorgen. Maar Marien, of Yvonne heeft ook haar winkeltje meegenomen. Natuurlijk. En dat zit daar rechts achterin. Dus, en dat is wel heel leuk eigenlijk, dat winkeltje. Want daar liggen tassen. En daar liggen genaaide servetbakjes. En brosjes en haarklemmen en zo. All the way from Romania. En is daar allemaal gemaakt. En zij gaat dat straks met de dochters verkopen. Dus als je nou koffie drinkt, dan loop je er ook langs. En dan trek gelijk even de portemonnee. En dat is allemaal weer bestemd voor een vrouwenconferentie in Roemenië. Die in september gaat plaatsvinden. Dus dat is leuk. Leuk dat je er helemaal bent met je hele hebben en houden. Ja toch? Ja. Nou, dat was een stukje van de mededelingen. We doen het een beetje versnipperen, want het is zoveel vanmorgen. Het is zoveel. Er komt straks, als we avondmaal gevierd hebben, komt er nog een hele rits met van die dingen. Maar goed, welkom allemaal. Ik zeg het ook nog maar even. Ik wil het vanmorgen heel graag hebben over Timotheus. Dat is vandaag. Maar ik sta er deze maand nog twee keer op. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat is het leuke van die zomerperiode. Als er ogenschijnlijk wat meer rust is. Nou, dat is dus echt niet zo als ik nou vandaag kijk, hè, naar de activiteiten. Maar ik mag weer drie keer los. En dat vind ik altijd wel leuk. Dus probeer dan altijd iets van een logisch verband te zoeken in zo'n serie van drie. Wat hebben we vorig jaar behandeld in de zomer? Colossense, hoor ik. Klopt. We gaan het vandaag en over twee weken en dan eind juli hebben over de pastorale brieven. Er zijn drie pastorale brieven in het Nieuwe Testament. Welke zijn dat? Wat we noemen, wat we verstaan onder de pastorale brieven, dat is 1 en 2 Timotheus en Titus. En nou heb ik mijn Bijbel daar laten liggen beneden. Maar ik heb al een heleboel uit die Bijbel hierin opgeschreven. Ik zou eigenlijk, ja, dat zou ik echt leuk vinden om die hele brief te gaan lezen. Want het is wel een juweeltje. Maar ja, dat gaat niet lukken. Dan gaan jullie waarschijnlijk ongeduldig worden. En dan gaan jullie mij niet leuk meer vinden. Dat vind ik dan ook weer niet leuk. En dat ga ik allemaal niet doen. Ik heb er één tekst boven geschreven die wat mij betreft wel een samenvatting. Er is niet zoiets als een samenvatting van zo'n brief, maar die wel veel zegt over de brief. Dat is 1 Timotheus 4 vers 16. En daar staat, geef acht op uzelf en op de leer. Vind ik dat mooi. Op jezelf en op de leer. En volhard daarin. Want wanneer u dat doet, dus naar jezelf kijkt en naar het woord, en je gaat daarin volharden, dan zul je en jezelf behouden en degene die naar je horen. Dus wat je zegt, heeft effect in het leven van een ander. En ik denk van nou, wat je zegt, dat kan twee kanten uitgaan. Dat kan zijn tot behoud van een ander. Dat is als je het doet, zoals Paulus het hier eigenlijk opdraagt aan Timotheus. En als je dat niet doet, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Dan kun je mensen het bos insturen. Ergens anders in die Timotheusbrief, daar zegt Paulus ook, degene die onderwijs geven, die komt dubbel eerbetoon toe. Dat is niet voor niks. Want het is nogal wat wanneer je iets over het woord zegt wat effect heeft in het leven van al die anderen. Oké. En dat vind ik het ook wel leuk als men, en dat staat dan weer niet in de Bijbel, maar als mensen hebben bedacht dat we dit eigenlijk de pastorale brieven noemen. Wat is dan de toon van pastoraat, dacht ik meteen. Weet je wel, pastoraat, weet je wel, dat is toch eigenlijk, ja, in een soort met hele zachte muziek en met kussens tegen de muur en zo. Ja, maar dat kan het ook zijn. Soms is dat ook nodig. Maar pastoraat in deze brieven is vooral regels, voorschriften, onderwijs. Hoe moet je het doen? Leefregels. En Paulus schrijft die brief aan Timotheus. Hij heeft er maar 3 daarvan geschreven die ook echt persoonlijk waren. Alle andere brieven die waren geschreven aan gemeenten. Colosse, Filippi, aan de Romeinen, altijd aan anderen. Zelfs de brief aan Filemon is niet alleen aan Filemon geschreven, Filemon, maar ook nog aan anderen. Maar deze was voor Timotheus zelf. En wij hebben er ook wat aan. Dus dat is wel weer mooi. Het is echt een plaatje. Hij is ook geschreven waarschijnlijk aan het einde van Paulus zijn bediening. Half in de gevangenis, half uit de gevangenis. En hij is scherp. Hij is duidelijk. Hij is helder. Het is ook krachtig. Er zit structuur in. Er zit richting in. Je kan er niet meer omheen. Ik heb al gezegd, vandaag 1 Timotheus en dan nog in 2 zondagen 2 andere brieven. Ja, dat gaat gewoon niet lukken, weet je wel, om dan dat allemaal te doen. En dat is ook meteen mijn probleem, hè, want dan moet je ook een beetje weten hoe ik in elkaar zit. Ik heb dan de neiging om alles te vertellen en beknopt. Ja, dat kan niet. Er staat echt veel te veel in die brief. Ik wil dan ook een uitnodiging doen. Ik durf het nog net niet aan om huiswerk mee te geven. Maar ik wil wel graag een uitnodiging doen. Lees hem eens door en stoei er eens mee. Puzzel er eens mee. Het is een juweeltje. Timotheus is een bekende. We komen hem tegen in Handelingen al. Handelingen 16 voor het eerst. Daar komen we de naam Timotheus tegen wanneer Paulus op een van zijn zendingsreizen in de plaatsen Derbe en Lystra komt. En daar in die plaatsen daar ontmoet hij een gelovige jonge man. Dat vind ik wel leuk. We weten niet precies hoe jong die is, maar het is een hele jonge man. En het is een gelovige jonge man met een gelovige moeder. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Als je een gelovige moeder hebt, ben je een bevoorrecht mens. Dat kan ik ook uit ervaring zeggen. Kunnen wij uit ervaring zeggen. Als je gelovig moet, ben je bevoorrecht mens. Ik geloof namelijk, God is de God van de geslachten. En God werkt door de geslachten heen. Hij is de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. En daardoorheen bleef dat woord maar doorgaan. Wij hebben de afgelopen week, nummer 1 van 5 generaties van mijn familie begraven. Mijn oma. Ze is 92 geworden. En zat in de gereformeerde gemeente. Leefde met de Bijbel. Leefde gewoon met. We hebben haar verschillende keren nog bezocht. In de laatste weken. En op haar kastje in het ziekenhuis. Daar lag de Bijbel. En toen we er. Even kijken hoor. Dat is nu vrijdag een week geleden. Samen waren Nel en ik. De Bijbel lag daar. Die leefde daarmee. En denk van. Hé, daar heeft mijn moeder het van gehoord. En van die hebben wij het weer gehoord. En daar hebben onze kinderen het van gehoord. En die vertellen het hun kinderen weer. Timotheus had een gelovige moeder. Maar, ik vind dat wel apart dat daar staat. Maar hij had ook een Griekse vader. Hij kwam uit een gemixt huwelijk. En Paulus ontmoet die Timotheus daar. En die pikte hem er ook uit. Die zei, hé, jou moet ik hebben. Wil jij met mij meegaan? Wil jij mijn discipel worden? Vind ik leuk dat hij zegt van wil je mijn discipel worden. Niet alleen Jezus had discipelen, maar ik denk Paulus had discipelen. Ik denk wij mogen discipelen hebben. En zelfs wanneer je jong bent, mag je al na gaan denken over wie zou mijn discipel willen zijn. Oftewel, wie zou met mij willen oplopen. Dus als ik het nou vanmorgen heb over Timotheus, dan heb ik het eigenlijk over dat je moet proberen te verplaatsen van ben ik nou de Timotheus of ben ik nou de, ja ik noem het maar even de Paulus, weet je wel. En alle vergelijkingen gaan altijd overal mank, dat weet ik. Maar het principe van Wil ik zijn als een Timotheus of werk ik op dezelfde manier als Paulus die ook weer oog had voor anderen? Hij viel op. En misschien is hij wel tot geloof gekomen toen Paulus een stukje daarvoor, dat was volgens mij in Iconium, een keer bijna vermoord werd, stenigd werd. Net niet, ging allemaal maar net goed. Hij moest vluchten en toen vluchtte hij naar Derbe en naar Lystra. En misschien is Paulus daar in die tijd wel bij geweest. Staat er allemaal niet en heeft hij die vervolging van Paulus zien. Hey, en die man die heeft zijn geloof niet verloren. We weten het niet, maar het zou kunnen. Het feit dat Timotheus overigens een soort halfbloed was, hè, om het zomaar eens te zeggen, hinderde Paulus niet, hoewel dat best wel had gekund. Want Paulus die werkte onder de heidenen, maar hij bezocht altijd eerst de Joodse gemeente. Nou, die hadden het niet zo op die gemixte huwelijk hoor. Die zaten strak vast in de traditie. En daar paste dat in ieder geval niet in. Maakte voor Paulus niet uit. Soms moet je wel eens dingen doen die net even dwars tegen de tegenin gaan van wat men ervan vindt. En dat deed Paulus ook. Als ik naar Timotheus kijk, dan zie ik een aantal dingen. Er wordt van hem gezegd dat hij gelovig is. Dat het een jonge man is. Waarschijnlijk een hele jonge man. Overigens een met een geweldige bediening. Wat ik ook lees in de brief, als ik er zo door mijn oogharen doorheen kijk, dan lezen we dat het een beetje een stille jonge man is geweest. Timide. Hij viel niet op. Ik zat me bijna af te vragen, zou ik hem gekozen hebben? Weet je wel? Het was geen spraakmakend figuur, waarschijnlijk. Weet je wel, het is een beetje van de, ja, typetje stil. En toch zag hij het. En ik denk dat dat komt omdat Paulus de potentie zag. Hij zag niet wat hij deed. Hij zag niet hoe hij sprak. Paulus zelf zegt van zichzelf ook trouwens dat hij niet een al te groots spreker was of zo. En misschien dat hij daarom wat meer oog had voor de minder opvallende mensen zoals een Timotheus. Het gaat niet om hoe je eruit ziet en of je nou zo wel bespraakt bent. Het gaat eigenlijk om de potentie. Het gaat om roeping. Wat heeft God nou in jou gelegd? Nou, dat moet je zelf weten en het moet herkend worden. Ken je het van jezelf? Waar zit je potentie? Waar zit jouw roeping? Weet je wel? Van, kun je daar iets over zeggen? En als je nou een bediening hebt, herken je dan mensen die later het stokje gaan overdragen? Hè? Dat was het verzoeken, weet je wel? Er moet een nieuwe Anja komen. Is er een nieuwe Anja, was de verschrikte vraag. Nou, daar moeten we even over nadenken, weet je wel? En dat geldt voor zoveel dingen. Is er een nieuwe? Nou, wie kies je? Paulus koos Timotheus. En ging het altijd goed? Nou nee, het ging niet altijd goed. Als je het leven van Timotheus bestudeert, dan zie je dat hij onder andere in opdracht van Paulus ook in Korinthe geweest is. Daar ging het niet goed. Ook al was hij er, ook al onderwees hij daar, Paulus moest later toch nog schrijven aan die Korintiërs van, het is niet helemaal goed gegaan toen Timotheus er was, en daarom schrijf ik jullie nu. En dat zei hij tegen de Korintiërs en tegen Timotheus zei hij als het ware van, en toch blijf jij mijn vriend. Ik zie het wel met je zitten. Dus het kan ook in die bediening wel eens op en neer gaan. Wat mij betreft is dat les 1 voor vanmorgen. Kijk naar de potentie om je heen die je ziet. En kijk met Gods ogen naar wie je in jouw omgeving ziet. En daag die ander ook uit om met jou mee te gaan. Je kan wel zeggen, ja, dat zou best wel eens een hele fijne man of vrouw kunnen zijn. Maar doe daar ook iets mee. Neem er stappen in. Ik heb al gezegd dat de brieven van Paulus aan Timotheus zo ongeveer de laatste brieven zijn geweest die hij geschreven heeft. Vanuit gevangenschap. Helemaal, ja, weten doen we dat niet. Maar dat zit wel op het einde van zijn actieve bediening zoals wij die kennen. Vanuit gevangenschap, wow. En dan toch nog zo'n brief schrijven. ik zie Nienke ineens. Is die nou voor het eerst in de dienst? Maar die zit achterin. Leuk dat Nienke er ook is. Ja. Is ze echt voor het eerst? Kijk. Dat is ook mooi, hè? Iemand die voor het eerst van haar leven in de kerk is. Nou, welkom hoor, Nienke. Even terug naar Timotheus. Ik ga er zelf van blozen. Paulus bemoedigt Timotheus. Hij moedigt hem aan en dat doet hij vanuit gevangenschap. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi, weet je wel. Dat je zelf gevangen zit, dat je zelf vervolgd wordt en dat je toch nog gericht kunt zijn op die ander. En dat is super om te zien. Wat we eigenlijk zien in het hele verhaal van Timotheus is de dienstbaarheid van diezelfde Timotheus. Ik lees nergens in de Bijbel dat Paulus hem iets vroeg en dat hij nee zei. Ik lees nergens dat hij zei van ga naar die gemeente en dat ja, maar dat ga ik niet doen. Ik zie een dienstbaar man die steeds door Paulus genoemd wordt, mijn geliefd kind, zegt hij. En in een heleboel andere brieven, de Bijbel, ik heb hier een hele meer dan een pagina vol met allemaal teksten waar het woord Timotheus tegenkomt. Als je even googelt in de online Bijbel, dan kom je zoveel keer Timotheus tegen in Korinthe, in Filippi, in Romeinen, in Handelingen, in Timotheus, in Thessalonicense, Philemon geloof ik. Overal zie je die naam Timotheus. Een dienstbare man. Iemand die gewoon ja zei. Lijkt me heerlijk. Hè? En als je leidinggevende bent op je werk, dat is mooi. Als je allemaal medewerkers hebt die zeggen, ja baas, wat kan ik voor je doen? Weet je wel, dat is toch heerlijk. Zo zie ik die Timotheus. Hij ging met hem mee, een dienaar. En ik moet denken aan, inmiddels ook in mijn leven, heel lang geleden, toen we nog in Bunschoten woonden. En wij hebben in, hoe lang is dat geleden? Bijna 20 jaar. Het is dat we daar gewoond hebben. En daar kwam een man en die startte daar een gemeente. We hebben meegeholpen met het stichten en opbouwen van die gemeente. Maar dat was natuurlijk een heel klein clubje. En de man heette Bert en Margaret. In september komen ze weer naar ons. En misschien komen ze ook wel mee naar de gemeente. Ik denk het wel. En met zo'n klein clubje moet je alles doen in een gemeente. Dat is zo. Als je maar met 10 of 20 of 30 mensen bent, dan kun je niet alles verdelen over verschillende mensen. Wij hebben daar alles gedaan. We hebben gesproken, we hebben aanbiddingsdiensten geleid, we hebben stoelen klaargezet, elke zondagmorgen kinderwerkzalen ingeruimd. Ik heb de administratie gedaan en de boekhouding en we vlogen naar Engeland en we openden de diensten, we sloten de diensten en ik heb gemerkt dat een heleboel dingen niet bij me passen. Dus daar ben ik ook mee gestopt. Daarom ben ik ook niet de nieuwe Anja geworden bijvoorbeeld. Weet je wel, ik bedoel, als ik ga zingen gaat de rest zitten waarschijnlijk. En dat is niet de bedoeling, want eigenlijk is de bedoeling dat we dan allemaal mee gaan zingen. Niet om Anja, maar gewoon omdat we dat ook mooi vinden en omdat dat jouw bediening is. Weet je wel? Nou, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die niet mijn bediening is. Nella zingt ook veel mooier dan ik, zeg maar. Maar wat een gezegende tijd was het als we erop terugkijken, ook al zaten daar dingen in die niet bij ons pasten. En wij waren echt jong. Net getrouwd en hele kleine kinderen nog en we sjouwden wat af. We hebben wat gedaan. Maar wat een gezegende tijd was het. En dan ga ik gemakshalve even voorbij aan dat allemaal ook lastige dingetjes in zich heeft. Als ik terugkijk dan zeg ik, het dienen op zich brengt je zegen. En ik zie het in het leven van Timotheus dat omdat hij diende, hij ook een leider kon zijn. Hé, dat is mooi. Dus als je de brief aan Timotheus leest, dan zie je dat Paulus dat schrijft aan een leider. Maar dat kon niet zijn, omdat als je Handelingen leest, die al zo lang met zijn meester was opgelopen. Wat mij betreft les 2 van vanmorgen. Wees een dienaar en je zult een leider zijn. Dat is mooi, hè? Dus de eerste les was van, let op die potentie en kijk waar het talent zit. Kijk waar Gods roeping op mensen zit. En de tweede is dan, wees een dienaar en je zult een leider zijn. Ik heb al gezegd, het is onmogelijk. Ik ga het nog een keer zeggen, voor de derde keer volgens mij, om die hele brief te behandelen. En toch wil ik iets over die brief zeggen. In de hoop en de uitnodiging, ja, dat jullie hem lezen. Ja, daar heb ik geen invloed op, maar wat zou dan mooi zijn? Ik zie eigenlijk twee, ik noem het maar even grote lijnen in die brief. Aan de ene kant, en je gaat toch iets over zeggen, aan de ene kant een bak vol met voorschriften. Onderwijs, over van alles en nog wat. En aan de andere kant persoonlijke dingen, dat is de tweede. Iets over die eerste. Een beetje op de manier zoals Ruben dat vorige week deed, denk ik, hé, dat is wel slim eigenlijk. Gewoon zeggen dat er heel veel in staat en niet zeggen, en dat kun je niet allemaal uitdiepen. Nou, dat lukt ook niet. Wat staat er allemaal in die brief? Al die voorschriften. En het zijn allemaal voorschriften die te maken hebben met van hoe bestuur je nou een gemeente. Want dat was daarom schreef Paulus die brief aan Timotheus. En dan gaat het over, ik heb hier een paar dingen op een rijtje gezet. Dan gaat het over, en ik ga echt niet op in. Want elk onderwerpje kun je 3 keer over preken. Of langer, of ik zat alleen te denken van, hebben we wel eens onderwerpen om te preken tot in de eeuwigheid? Nou zat. Genoeg. Paulus heeft het hier tegen Timotheus over de betekenis van de wet en over de genade. Dat zie je vooral in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 gaat het heel veel over bidden. En wat me daarin zo opviel is dat hij zegt, mannen bidden met opgeheven handen. Mooi hè, als een man met opgeheven handen bidt. En dan staat dat niet als een wet, maar dan gaat het over de houding die je daarbij hebt. Ik moest denken aan jaren geleden toen we in Ede waren en Graham Powell. Man die heeft boeken geschreven en die is veel in Nederland geweest. Sommigen kennen hem misschien wel. Dat is een Engelsman geloof ik. In ieder geval spreekt hij Engels. En die was daar en ik was in zijn samenkomst en die man die ging dansen. Dat gaat niet alleen over binnen, maar die man die ging dansen. En dan denk je wel eens van, dat is iets voor vrouwen dansen. Nou, ik heb daar een man zien dansen. En dat vergeet ik mijn leven. Die man die danste voor God, weet je wel. Heerlijk. Ja, ik durf het niet, ik zou het wel willen. Maar net zo goed, wanneer ik ga zingen, gaat iedereen zwijgen. Als ik ga dansen, gaat iedereen lopen naar de deur waarschijnlijk. Maar ik dacht, wauw. Soms wil ik het wel eens. Ik zou het best wel eens willen. En gewoon omdat je dan denkt van, wauw, ik wil wel eens even gek doen. Of gewoon dansen voor God, weet je wel. En zo is het ook met handen opheffen. Bidden met opgeheven handen. Dat is Paulus tegen Timotheus. Als mannen bidden, moeten ze met opgeheven handen bidden. Daar zit ook iets in van overgave. Van toewijding. Dat doe je met je lijf en met je hart. Dan ga ik het toch wel op in. Hij zegt ook een heleboel over oudsten, over diakenen, over vrouwen. Allemaal voorschriften. Hij zegt iets in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaat het vooral weer over de plek van het woord. Welke plaats neemt dat nou in een gemeente? Nou, ik moet zeggen, daar werd ik eigenlijk niet helemaal vrolijk van. Zegt hij, beveel dit. Vermaan, onderwijs, weerleg, pas de tucht toe. Ik denk zo, en dat is niet eenmaal, dat komt meerdere malen terug in die brief. Ik denk van, hoe zit dat eigenlijk binnen Bethel, joh? Doen wij dat nog? Vermanen, pastoraat, hè? Vermanen, pastorale brief. Onderwijs, zeggen van zo en zo en zo moet het gebeuren. Dat is de toon van de brief van Paulus aan Timotheus. Hij zegt iets over weduwen. Wat is nou een echte weduwe? En wat mag je voor een weduwe doen? En dat wordt in deze brief bedoeld financieel. Wanneer mag je financieel bijdragen? Maar het wordt ook gesproken over wat mogen weduwen doen wanneer ze een echte weduwe zijn. Hoe gedragen weduwen zich met jonge vrouwen? En nou, allemaal voorzitter, dat is ook de moeite waard om dat te lezen. Hoofdstuk 5. Ik heb al gezegd, tucht, een ondergesneeuwd thema wat mij betreft in de kerk, in de gemeente. Wat is dat überhaupt, tucht? Hoe zit dat in elkaar? Maar eigenlijk, en dat leert die brief ook, als we sterk willen worden in God, heeft tucht daar een plaats in. En een belangrijke. Wordt gesproken over plichten. Vies woord. Niet? Wordt gesproken over plichten. Maar we leven toch in de 21ste eeuw. We hebben toch alleen nog maar rechten. Nou, bij Paulus blijkbaar niet. Maar die zat er een stuk of 21 eeuw voor. En dat we door plichtsgetrouwheid een goed fundament voor de toekomst verwerven. Dat is hoofdstuk 6 vers 19. En daar wordt gesproken over dat je een fundament verzamelt. Vind ik zo mooi. Weet je wel. Je staat op een fundament, maar je verzamelt dus ook blijkbaar een fundament. Dat is iets wat je steentje voor steentje, beton bij stukje beton, bouwt. En zo verzamel je een fundament en dat voor de toekomst. Het gaat heel veel over rijke mensen. En wat doe je nou met je geld? En dan legt hij het verband tussen rijk geld en rijk geestelijk. Een prachtig onderwerp. En het gaat ook over strijd. Strijd van je geloof. Het komt ons blijkbaar niet aanwaaien. Nee, het komt er. Wie komt het aanwaaien? Nee, niemand staat in de wind, in de aanwaai wind. Het komt ons niet aanwaaien. Zoals een keer, het kost je alles. Maar je krijgt ook alles. Wanneer? Het kost je alles. Daar begint het mee. Maar dan krijg je ook alles. Dat is die eerste lijn van Timotheus. Allemaal voorschriften. De tweede is die voor Timotheus zelf. Ik vind het heel mooi dat Paulus dat ook doet. Dat hij durft. Dat is ook al zo wat. Dat hij durft en dat hij zegt van ja, je hebt een bediening, maar ik bemoedig je ook wel met dat red. Ik pik er drie uit. Er zijn in ieder geval de drie die ik zo heb gevonden. Er zijn zeker drie plekken waarop die Paulus heel persoonlijk aanspreekt. Hij mag dat ook doen namelijk. Want hij zegt aan het begin van zijn brief, heeft hij het ook al over mijn oprechte zoon in het geloof. In de NBG heet het mijn waar kind in het geloof. Mijn oprechte zoon in het geloof. Als je dan gaat kijken van wat betekent dat dan, die oprechte zoon in het geloof, dan wordt daar eigenlijk mee bedoeld een soort, zoals een, ik heb het hier opgeschreven hoor. Dat is een naam overgedragen op die intieme en wederzijdse betrekking tussen mensen, gevormd door banden van liefde en vriendschap en vertrouwen, zoals tussen ouders en kinderen. Mijn oprechte zoon. Zoals het in een gezin zit, zo zit het in de kerk. Zoals het thuis gaat, zo gaat het hier. Ah, dat is ook een beetje ons thuis, toch? Ik zei dat ik er drie zou noemen. De eerste noem ik, en die lezen we in 1 Timotheus 1 vers 18. Daar heb ik maar even bij gezet, dat is Timotheus en de strijd. En daar staat het volgende. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Dat kan. Je kunt dus blijkbaar schipbreuk leiden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, omdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Lopen de rillingen je over het lijf. Ik heb geprobeerd onder die drie versen over dat strijden om streepjes te zetten. Zo zit ik dan in elkaar. Hè. Ga ik streepjes zetten onder wat ik belangrijk vind? Ja, ik kan die hele tekst wel aanstrepen, weet je wel. Al die woorden zijn dan ineens belangrijk. En dan heeft hij tegen een jonge man. Hij heeft helemaal niet tegen een rijpe volwassen van 85. Nee, tegen een jonge man. En dan zegt hij van, ik gebied je wat. Dit gebod leg ik u op. Mijn zoon Timotheus. En hij knoopt dat vast aan de profetieën die uitgesproken zijn. Dus je mag wel mensen iets opleggen. Maar je moet ook wel bedenken waar die mens voor geroepen is. Snap wat ik bedoel? Timotheus was geroepen. Zegt er zo nog wat over. En dat verbindt hij aan wat hij tegen hem zegt. En opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Man, man, het leven is een strijd. Maar ook dat volbrengen van jouw roeping, dat is een strijd. Daar word je ook toch vaak op aangevallen, toch? Wie niet? Dat je denkt, dat dingen waar je van weet, hier ben ik in geroepen. Daar word je ook op aangevallen. Het lijkt wel alsof de duivel het weet. Weet je wel? Dat wilde je in vloeren. En dat is best lastig om wel eens te blijven staan. En daar komt hij weer. Het kost je dus alles. In dit vers grijpt Paulus ook terug over, in het geval van Timotheus, van wat moet hij dan doen? Hij moet dwaalleren bestrijden. Nou, wat zijn dan de dwaalleren daar? Daar moet je even over nadenken, maar dat moet je wel doen. Dus moet je verdiepen in wat is dan een dwaalleren. Moet je weten wat er gebeurt. Kreeg ik het ook weer een beetje rood achter mijn oren natuurlijk. Maar toen dacht ik van, nou, weten wij wel wat er in Bethel gebeurt? Allemaal. Weet je, als je leider van de jeugd bent, wel wat er in de jeugd allemaal besproken wordt? En dat geldt ook voor vrouwen, of voor tieners, of voor kinderen, of voor, weet je dat wel? En op elk niveau en in elke stukje van de gemeente moet je dat dan doen. Moet je daar dan over nadenken, mee bezig zijn. Vasthouden aan betrouwbare woorden. Heerlijk. Dat moet hij ook voor zichzelf doen, hè? Want het is gericht aan Timotheus. Hè? Dat is wat Timotheus moet doen. En dan zegt, dat is namelijk een taak van een oudste, zegt hij tegen Timotheus. Tof, als dat je bediening is. Hè? Bestrijden van dwaalleren en zo. Heb je nog hobby's? Nou, mijn hobby is, weet je wel, dat, niet dus. Geen hobby, ik hoor het al. En het is iets wat je strijdend doet. Het kost je veel. En over dat woordje strijd, die de goede strijd strijdt, heb ik ook even opgezocht van, en een beetje uitgeplozen van, wat is dat dan? Zo'n goede strijd strijden. Nou, dat is niet een soort van wedstrijd. Dat kom je op een andere plek in de Bijbel wel tegen. Hè? Dus dat je een wedstrijd strijdt. Maar dit gaat meer over een veldtocht. Nou, met een veldtocht dan loop je met zo'n grote pukkel op je rug. En dat neemt veel tijd. En dan heb ik altijd zo van, dat zijn mensen die leven een strijd. Dus gewoon, ja, dat is hun leven, een veldtocht. En tijdens zo'n veldtocht moet je goed voor jezelf zorgen. Hoe doe je dat nou? Nou, je geloof behouden, zegt Paulus tegen Timotheus, en een goed geweten behouden. Die twee. Geloof en geweten. Geloof en wat je doet. Dus wat je denkt en wat je doet. Wat je vindt en wat je uitleeft. Die twee. Wat je handen doen en wat je hoofd zegt. Ik vind het moeilijk. Maar het is. Dat is wat opgedragen wordt. Zegt hij tegen die jonge man. En ik denk wel eens even, zo, je krijgt er maar mee. Tweede persoonlijke boodschap. Dus de eerste was Timotheus en de strijd. En de tweede is wat ik genoemd heb, Timotheus en Gods plan. 1 Timotheus 4 vers 14 zegt, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is. Door profetie, met handoplegging, door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Dan heb je hem weer. Wat jij zegt, heeft effect op de ander. Als je daarvoor kijkt, dan heeft hij alweer zo'n hele rij met voorschriften genoemd. En dan herinnert Paulus hem aan zijn echte bediening. Het is net alsof Timotheus, of alsof Paulus zegt, zo klinkt het in mijn oren. Timotheus, ik weet wel dat ik heel veel van je vraag. Heel veel. En misschien vind je het wel lastig. En misschien denk je wel dat je het niet kunt. En misschien denk je wel dat je veel te jong bent. En misschien denk je wel dat het pas over 10 jaar gaat komen. Maar ik wil je in herinnering brengen. Dat er een moment was dat je de handen opgelegd zijn. Dat we met elkaar voor jou gebeden hebben. dat er een profetenwoord was. En dat God iets tegen jou heeft gezegd. Want dat is een profetenwoord. Mensen spreken dat maar eens wat God iets tegen jou zegt. Denk daar aan, Timotheus. Ook als je het moeilijk vindt. Ook als je het even niet meer ziet zitten. Ook als enzovoorts enzovoorts. God heeft gesproken. Door profetie. En daarom is profetie ook zo belangrijk. Daarom moeten we ook weten van wat God vraagt van mensen. Het zijn nooit onze woorden. Het zijn Gods woorden. Je bent maar een voertuig, zeg ik. Nou, niet maar. Maar is ook weer het verkeerde woord. Je bent een voertuig. God spreekt. Profetie. En in het geval van Timotheus, denk ik, van, hoefde hij daar helemaal niet mee op de loop te gaan. En zeggen, kijk eens wat God tegen mij gezegd heeft. Daar was het moeilijk genoeg voor om het te doen. Je moet leven in je opdracht. Dat is het eigenlijk wat hij zegt. Leef nou in wat je opgedragen is. Het moet eigenlijk een soort van ademhalen zijn. Dat doe ik, want dat past bij mij. Dat is wat God van me vraagt. Geestelijk adem, zo natuurlijk. Je kan niet anders. Ook als het lastig is. Eigenlijk kun je niet anders. Derde keer dat Paulus iets persoonlijk tegen Timotheus zegt. Timotheus en zijn leefstijl. En dat staat in 1 Timotheus 6 vers 20 voor de meeschrijvers. O Timotheus. Jongen toch. O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat. Dat was het toen dus ook al. En tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis, waar we allemaal zo prat op gaan. Sommigen die deze kennis verkondigen zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. En wat moest hij nou precies bewaren, Timotheus? Het onderpand. Het is een juridische term. Onderpand. Maar eigenlijk ging het hier in dit geval, niet eigenlijk, dat onderpand hier is het geloof van Timotheus. Het kan over een heleboel dingen gaan hier. Het kan hier gaan over discussies, over allerlei religieuze debatten. Maar dat onderpand, dat is de juiste leer. En die moest hij verkondigen. En die moest hij ook bewaren. Dat moet je bewaren. Opbergen in je hart. Daar moet je mee lopen. Dat zit in een tasje. Dat heb je altijd bij je. En dan wordt, wat ik al zei, er wordt er wel gesproken over kennis en dat allemaal tot, weet ik, een hoop ellende kan leiden en zo. Dat wil niet zeggen dat er geen kennis nodig is, want we lezen natuurlijk in een heleboel brieven van Paulus, in de Colossensebrief en op andere plekken dat kennis heel belangrijk is. Maar je moet vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, schrijft hij aan de Colossense. Dus kennis is niet onbelangrijk, maar kennis wat nergens heen gaat. Debatteren zonder doel. Daar gaat het om. En dat onderscheid, ja, dat ik heb geen lijstje met wat wel en wat niet mag. Hè? Dus, maar daar moet je wel een soort van fijngevoeligheid in ontwikkelen. Wat leidt me nu af van de echte zaak? Wat brengt me dichter bij God? Wat helpt? Wat bouwt op? Wat breekt af? Wat mij betreft is dit les 3 van vanmorgen. Ook al waren dit alweer 3 puntjes. Wat mij betreft is dit les 3 van vanmorgen. En die les die zou ik willen samenvatten als bediening heeft met jezelf te maken. En het is strijd. Denken aan Gods plan, niet je eigen plan en je manier van leven. Dat is les 3. Het heeft ook met jou te maken. Dus hij kreeg voorschriften, maar als je een doorgeefluik wordt van voorschriften, dan word je ook ongeloofwaardig. Je kunt het doen wanneer je ook aanspreekbaar bent. En Paulus sprak Timotheus aan. Nou, dat is iets wat we misschien allemaal nog moeten leren. Ik wel. Ik ben het nog steeds aan het leren. En dat is gewoon hartstikke lastig soms. Toch? Ik vind van wel. Maar misschien ben ik de enige. Oké. Ik ga hem even samenvatten. Het praatje van vanmorgen. We hebben gekeken naar de brief van Paulus. Van Paulus aan Timotheus. In ieder geval de eerste brief. En we hebben een heel klein stukje teruggekeken ook van wie die nou is als man. Jonge man. Beetje timide, bescheiden. Geen grootspreker waarschijnlijk. Maar wel iemand met een duidelijke roeping. En wat zijn dan die lessen? Nou ja, dat ook als je jong bent. Dat God het helemaal met je ziet zitten. Halleluja. En wij waren gisteren bij de tieners. En daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar we waren gisteren bij de tieners. En toen reden wij naar huis. En dachten van wat een impact heb je. Wat een impact heb je. Wanneer je met tieners werkt. Of wat daar nu in die kinderwerkzalen gebeurt. Het gaat niet alleen over hier. Of goede bijbelstudies of zo. Of stukjes schrijven in de Lachaim. Dat speelt op elk plekje in de gemeente. Heb je invloed. Andere les was ook van vanmorgen. Van als je nou ouder bent. Heb je dan ook voor de jonge Timo's. Zie je de jonge Timo's zitten. Weet je waar die bedieningen en die roepingen zitten. En nou, daar mogen we naar kijken. Mag je naar zoeken. En als je een Timo bent, ben je dan ook een dienaar? Wil je dienen? Was ook zo'n les. Ben je daartoe bereid? En daardoorheen speelt wat mij betreft van, het gaat heel veel over onderwijs, maar dus wel vanuit een dienende houding. En ik heb er nog bij geschreven dat we open moeten zijn. Open voor die aansporingen, zoals Paulus aan Timotheus geeft. En dat we open mogen zijn voor die aansporingen van je eigen Paulus. Wie is jouw Paulus? Wie is je Paultje? Als je een Timootje bent. Weet je wel, van wie krijg je die aansporing? Zoek je ze ook. Zoek je ze, actief. Weet je wel, dat je zegt van, ik doe iets, maar heb ik iemand waar ik mee kan praten? Die op me in mag spreken. Maar dan ook echt. Die me ook terecht kan wijzen. Die dat durft. En die het mag. En accepteer je dat dan? Veel zegen daarbij. Amen. Dit was nummer 1. Anja mag nog een keer naar boven komen met het team. En dan...